Wat dunkt u van den Christus? Wiens zoon is hij? Was de vraag in Matthäus 22. Dacht ik. Daarnaast vinden wij in Matthäus 16 opnieuw een vraag. Nou ja, die kwam al eerder natuurlijk, maar vooruit. In Matthäus 16, vers 13. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, waar dat dan maar was, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Ik kan nooit nalaten in de eerste plaats er dan op te wijzen dat het ongeveer hetzelfde is als de vraag: hoe heet de vader van de zonen van Noach? Zebedeeus broeder, maar daar gaan we nog. Dat is alleen voor de echte ingewijden, zal ik maar zeggen. Maar goed.
Wat bedoelde die ze straks?
Straks onder de koffie. Wat zei die nou? Nou goed. Hoe heet de vader van de zonen van Noach? Hier staat: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Dat is net zo'n vraag. Uiteraard. Het antwoord is: de zoon des mensen. Uiteraard. Of de bedoeling was dat een ander antwoord gegeven zou worden dan de zoon des mensen. De vraag is namelijk: wat is dat eigenlijk, de zoon des mensen? En dat is ongeveer dezelfde vraag als: wat dunkt u van den Christus? Het antwoord had bijvoorbeeld kunnen zijn op de vraag: wat dunkt u van den Christus? Had kunnen zijn: hij is de zoon des mensen. Maar hier wordt van de andere kant binnengekomen, zeg ik altijd. En hier is de vraag: wat dunkt u van de zoon des mensen? En het antwoord is: de Christus. Dat is de een die al wakker is vanmorgen. Kijk eens aan, dan doe je het sneller dan mijn broer Han, hebben begrepen. Maar vooruit. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden, sommigen zeggen Johannes de Doper. Anderen zeggen hij is Elia. En weer anderen zeggen hij is Jeremia of een van de profeten. Een gedachtegang trouwens die we ook tegenkomen in andere schriftplaatsen. Bijzonder ook in het eerste gedeelte van het evangelie van Johannes. Wie is hij eigenlijk? Maar dan zegt de Heer, maar gij, wie zegt gij dat ik de zoon des mensen ben? En Simon Petrus antwoordt en zegt: gij zijt de Christus. En hij had nog een antwoord: gij zijt de zoon van de levende God. De Christus, de zoon des mensen, de zoon van de levende God. En dat zijn een beetje de moeilijke antwoorden, want een van de antwoorden wordt niet eens gegeven, omdat het ook nergens voor nodig was, omdat dat voor iedereen duidelijk was. Dat was de zoon van David. Maar dat was zo vanzelfsprekend, want dat was de titel waarmee hij ook dikwijls door het publiek, om zo te zeggen, werd aangesproken. Het was een vanzelfsprekende zaak. De andere dingen waren iets minder vanzelfsprekend, maar niettemin, zo worden hier bij elkaar genoemd. En let u dan vooral op dat de dingen vragenderwijs gesteld worden. Wat dunkt u van den Christus, wiens zoon is hij? De zoon van David. Maar waarom noemt David hem dan zijn heer? En hier wordt gezegd: wat dunkt u van de zoon des mensen? Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En het antwoord is: gij zijt de Christus, comma, de zoon van de levende God. Vergis u niet, die term Christus impliceert dus zoon des mensen. Dat merkt u in andere schriftplaatsen ook, bijvoorbeeld Johannes 12. Zoon des mensen, maar impliceert ook zoon van God. Het houdt ook in zoon van David. En het zou allemaal niets betekenen als niet die verschillende titels ook inderdaad een verschillende inhoud hebben. En dus De aanduidingen zijn van verschillende hoedanigheden van hem die wij kennen als Jezus van Nazareth. Want dat is waar het om gaat. Het is weliswaar geen kerstfeest, maar ik doe toch moeite om de situatie en omstandigheden vast te houden. Het kind in de kribbe, namelijk, is wel degelijk de zoon van David, de zoon des mensen en uiteindelijk de zoon van God en dus inderdaad de beloofde Christus. En daar gaan we weer. Als men de inhoud van deze titels niet kent, zal men in Jezus, de zoon van de timmerman enzovoorts, hem ook niet herkennen. En blijft hij gewoon een mens als alle anderen met zijn afwijkingen. Maar wie heeft hij niet, denk ik dan altijd. Maar sorry, maar het is met opzet dat ik het zo naar voren breng. Want zo is het ook eigenlijk. En die hoedanigheden die wij Christus toeschrijven, die zijn hoedanigheden die gebaseerd zijn op en voortkomen uit de oud-testamentische profetieën in elk geval, en die gelegen zijn in de beloften Gods. Dat is waar het om gaat en we zouden dat leren herkennen. En weer begin ik opnieuw. Wat denkt u van de Christus? Een vraag. Wij zouden hem beantwoorden, dus. Wat denkt u van de zoon des mensen? Of wie zeggen de mensen dat ik ben? Of wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En de mensen, u en ik dus weer, zouden die vraag moeten beantwoorden. En als hij daarna de vraag stelt aan de discipelen, maar wie zegt gij dat ik ben? Dan vallen ook wij daar weer onder. Wij die geacht worden volgelingen van de Heer Jezus te zijn en daarom aangeduid worden inderdaad als christenen, wij zouden toch in de eerste plaats antwoord moeten kunnen geven op de vraag wie is Christus? En het antwoord is niet dat is Jezus van Nazareth. Integendeel, het gaat er juist om dat we weten wat de inhoud van dat begrip is en welke hoedanigheden en eigenschappen toebehoren inderdaad aan hem die wij kennen als onder andere onze heiland. En dus worden hier antwoorden gegeven. Het is Petrus die, gaan we even maar verder op de geschiedenis door. Het is Petrus die zegt, gij de zoon des mensen, gij zijt de Christus, de zoon des levende Gods. Waarmee dan toch maar gezegd wil zijn dat Petrus op grond van het Oude Testament kennelijk wist dat de Christus inderdaad niemand anders is dan de zoon van God. En andersom. Dat is een belangrijke gedachte, omdat we er al hebben bij stilgestaan dat juist die gedachte in het algemeen onder het Jodendom niet bekend was en sinds het Christendom helemaal niet meer bekend is en zelfs bestreden wordt. Want sinds christenen spreken over God de Vader en God de Zoon en over God de Heilige Geest, hebben de Joden zich daar natuurlijk rechtstreeks tegengekeerd, omdat zij zeggen dat dat soort terminologie in het Oude Testament helemaal niet voorkomt en ondenkbaar is enzovoorts. En daar heeft men weliswaar voor een belangrijk deel gelijk aan, maar ja, dat kan ik ook niet helpen, maar het is zo. He? Maar niettemin, daarmee heeft men heel de term zoon van God ook uit hun eigen Bijbel, uit hun Oude Testament weggeredeneerd, hoewel de schrift daar wel degelijk over spreekt, enzovoort. Maar men weet het niet meer en nu in onze dagen meer dan in de dagen van de Heer Jezus is men absoluut vergeten dat de Christus weliswaar de zoon van David is, maar in het bijzonder en zelfs in eerste instantie de zoon van God. Men is het kwijt. Maar Petrus hier dreunt het zo op en zegt, gij zijt de Christus en dus, als vanzelfsprekend, de zoon van de levende God. De Christus, de zoon van de levende God. Het is de eerste keer trouwens dat we uitdrukking van die strekking rechtstreeks in de Bijbel vinden, dat iemand gewoon zegt wie Jezus van Nazareth is, enzovoorts. En de Heer reageert ook meteen. Hij spreekt hem zalig en zegt, laat ik het maar in het algemeen zeggen, op basis van vers 18 en 19. Hij zegt dat Petrus de man zou zijn die deze dingen eerst, als eerste bedoel ik, openlijk zou prediken. En de woorden van Petrus op de Pinksterdag, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van, enzovoorts, zou worden die rechtstreeks terugverwijzen naar deze belofte die de Heer aan Petrus gedaan heeft, waarbij hem gezegd wordt dat op deze Petra de gemeente gebouwd zou worden. Of waarbij tot Petrus gezegd wordt, ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Het zijn woorden die altijd misverstaan worden, die altijd maar naar allerlei wilde richtingen worden uitgelegd enzovoort. En ik ga er nou echt niet over praten. Ik zeg altijd, ik zeg het dus nu ook omdat ik het het makkelijkste vind. Het betekent gewoon dat Petrus de eerste spreker zou zijn op de Pinksterdag. En dat hem de eer zou te beurt vallen om voor het eerst dat nieuwe verbond openlijk bekend te maken aan Jeruzalem, de inwoners van Jeruzalem enzovoorts. En bovendien ook gold vervolgens dat Petrus degene was die officieel van Gods wegen het evangelie, het nieuwe verbond, zou prediken aan de heidenen. Ondanks alle andere wilde verhalen die daarover in omloop zijn. Zeg ik het dan maar even bij, alleen om aan te geven dat ik me dat bewust ben, maar laat me zitten. Dat is Petrus. En alles gebaseerd op dit getuigenis. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En de prediking van Petrus, daar hebben we bij stilgestaan, de prediking van Petrus in Handelingen 2 op de Pinksterdag is geen andere prediking dan dit. Hij predikt dat deze Jezus is de Messias, de Zoon van God. Toch? Niet iedereen zal dat meteen begrijpen, maar ik beloof u, ik kom erop terug. Maar Petrus zei, zo weten dan zekerlijk, Handelingen 2, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus die gij gekruist hebt, gesteld heeft tot Here en daarmee feitelijk tot Zoon van God, maar zoals gezegd, daar kom ik nog wel op terug. Dat God deze Jezus gesteld heeft tot Here, dat wil zeggen gesteld heeft tot zijn Zoon. En vervolgens en tot Christus. En daar gaat het maar om. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat is precies dezelfde waarheid als die Petrus predikte op de Pinksterdag en die je daarna is blijven prediken. Dus de prediking van alle apostelen altijd geweest. Dat is de Bijbelse boodschap. Hij predikte hen Christus. Of hij predikte hem Jezus. Enzovoorts. U weet, weet u nog, ik weet niet meer of ik eraan toegekomen ben, maar het was Handelingen, wat was het ook weer, 9 of zo, Filippus en de kamerling. U weet wel, van wie zegt de profeet dit? Heeft hij het over zichzelf? Weer die vraag. Heeft hij het over zichzelf of heeft hij het over een ander? En beginnende van die schriften staat er dan, predikte Filippus hem Jezus. Geen andere boodschap. En Filippus las deze kamerling niet de wet voor, of de christelijke geloofsbelijdenis, of voor zover zoiets bestaat dan. Ach, laat ik daar maar niks over zeggen dan. Dat las hij hem niet voor, integendeel. Hij hield hem niet de christelijke ethiek voor, of de regels die in zijn kerk golden, want zo'n ding bestond niet eens. Die kerk niet en die regels ook niet. Hij predikte hem Jezus. En Paulus zegt later, dat is precies waar het over gaat. Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. En daar gaan we weer. Wat denkt u van de Christus? Wie zeggen de mensen dat ik ben? De vraag. Wie zeggen de mensen dat die Zoon des mensen is? Waar het leuke ervan is, het leuke ervan is, dat zelfs die vragen, wat denkt u van de Christus en wie zeggen de mensen dat ik ben, dat zelfs die vragen feitelijk citaten zijn uit het Oude Testament. Goed. Waar we het over zullen hebben vanmorgen, en misschien nog wat langer, maar dat weet ik nog niet. Wij zullen het hebben over Christus als de Zoon des mensen. Ik ben mij bewust, daar hebben wij niet zo lang geleden een hele conferentie hier ter plekke aan gewijd. U weet wel. Adam 2, en Adam 2 was de term. Ja, maar goed. Niettemin, het maakt deel uit van ons onderwerp, dus we gaan er nu wat snel doorheen. Maar laat ik u dan dit zeggen. De term Zoon des Mensen komt in de Bijbel een keertje of 85 voor. zodat het voor mij onmogelijk is, zeker als ik snel wil zijn, om u al die schriftplaatsen voor te houden. Maar geloof het of niet, ik heb ze vanmorgen alle 85 al doorgenomen. Ja, dat gaat met een computer snel, zuster. Ja, sommigen zeggen zo'n ding is een duivelsding. Dan zeg ik, dan lachen wij de duivel in zijn gezicht uit, want wij gebruiken hem voor betere doeleinden. Dus daar zitten wij niet mee. Gaat heel gemakkelijk. Nou, heb ik het niet met Han besproken, maar ik kan u niet zo'n lijstje geven. Ik kan het niet uitprinten. Ik heb met opzet mijn printer thuis gelaten. Betekent dat als u zo'n lijstje wil hebben met die 85 versen, wat ik u van harte aanbeveel, dat meen ik. Dat is waarschijnlijk nog veel beter dan met elkaar erover te praten. Bijbel lezen, nazoeken. Lees ze maar na en u zult zien dat de term zoon des mensen inderdaad niet zomaar een uitdrukking is, niet zomaar betekent hij was een van ons, hij was een mens. Natuurlijk was hij een mens, maar dat durf ik wel helemaal niet te zeggen, want daar krijg ik helemaal ellende van. Dus daar moet ik eerst zwaarder over nadenken. Dat komt van de week nog, want ik loop er heus niet voor weg, maar dat komt nog. Maar het punt is dat de titel zoon des mensen niet betekent hij was mens. Dat was hij wel, maar het betekent, hij is zoon van Adam. En waar zoon slechts betekent erfgenaam, want dat is de enige echte betekenis van het begrip zoon. Zoon heeft zelfs niets te maken met voortplanting of verwekking, zoals in onze biologische betekenis van de term. Waar zoon slechts betekent erfgenaam, is de enige echte Bijbelse, maar ook oud-Nederlandse betekenis. Al het andere heet niet zoon, maar gewoon kind of een knaapje of een knechtje in de Bijbel. Staat de vertaling uiteraard. Nou goed. Waar zoon dus betekent erfgenaam, betekent de titel zoon des mensen gewoon erfgenaam van Adam. Ben Adam, want dat is wat er in het Hebreeuws staat, zal men niet vertalen met mensenkind, zoals de moderne vertalers doen, want het is twee keer fout. Het is niet mens, maar het is Adam. En het is niet kind, maar het is erfgenaam. Het is de hoogste titel die er is. De gedachte is namelijk dat Christus, dat Jezus Christus, de zoon van Adam is en daarom de erfgenaam van al Gods beloften die aan Adam gedaan zijn, maar tevens de erfgenaam van het hele verhaal, dus van de lusten en de lasten. Hij is ook de erfgenaam van de opdrachten dus die God aan, en verantwoordelijkheden die God aan Adam ooit gaf. Dat is de gedachte. En ik ga het niet beargumenteren, het heeft niet zoveel zin. Zoekt u die schriftplaatsen maar na. Zijn er een stuk of 85, dat is best wel te doen. En als u die jongen daar lief aankijkt, dan draait hij ze zelfs voor je uit. Niet alleen de schriftverwijzingen, maar zelfs de teksten daarachter. Dan hoef je ze niet eens in uw Bijbel op te zoeken. Dat is niet zo verstandig. Je kunt beter wel in de Bijbel opzoeken. Maar dan zult u zien dat waar de term gebruikt wordt, wordt die gebruikt in verband met de rechten die de Heer Jezus Christus heeft. Het wordt gebruikt in verband met zijn heerlijke. Ik kan het daar over een paar versen noemen, maar dan gaat u die enkele na zitten zoeken. Dat is ook weer niet de bedoeling. Hè? U weet wel. En wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid. Wiens heerlijkheid? De heerlijkheid van de Zoon des mensen. Die heerlijkheid wordt bij de titel. Of wanneer de zoon des mensen gekomen zal zijn in zijn koninkrijk. Want de zoon des mensen heeft per definitie een koninkrijk. Het is de allerhoogste. En als zoon van Adam is hij de eerstgeborene en heeft de eerstgeboorterecht over de gehele mensheid. Maar waar Adam werd aangesteld om de aarde te vullen en die te regeren, daarover te heersen, betekent het dus dat Christus degene is die de aarde zal vullen. Want de aarde is hol, dat weet u, hè. Hebben we het nou weer niet over. Maar hij zal de aarde vullen en hij zal... Het valt niks te lachen, het is bloedserieus. Nou goed, gelachen moet worden, zeg ik het wel. Nou goed. Dan leg ik het wel uit. Nou goed. Maar hij zal de aarde vullen en daarover heersen. Dat is de betekenis, de inhoud van de titel Zoon des Mensen. Daar gaat het maar om. Maar het aardige vind ik, als het Nieuwe Testament de vraag gesteld wordt, wat denkt u van de Christus? En wie zeggen de mensen dat ik kom aan de Zoon des Mens ben? Zijn dat beide keren citaten uit het Oude Testament, uit die schriftplaats, de eerste schriftplaats waarin de titel Zoon des Mensen in de Bijbel voorkomt. En die staat daar ook in vragende vorm. Heel leuk. Nee, de titel Zoon des Mensen. De eerste keer dat de titel Zoon des Mensen in de Bijbel voorkomt. Letterlijk. Zo. Staat hij ook in vragende vorm en is de vraag: wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En wie is de Zoon des Mensen dat gij hem bezoekt? Dat is de eerste keer. Psalm 8. Bekende psalm 8, denk ik, voor de meesten van u. Ik heb er zo vaak over gesproken, omdat het zo'n elementair schriftgedeelte is, enzovoort. Ik zoek hem ook inderdaad op, ik kan gewoon niet anders. Psalm 8. De beruchte psalm, de misbruikte psalm, maar dat doet men met heel de Bijbel, helaas. En als ik de intro oversla, dan kom ik in vers 2 en er staat: O Jehova, o Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit gesteld hebt boven de engelen. En dan uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Om uw tegenpartijen wil, om de vijand en wraakgierige te doen ophouden. En ik ga maar even langzaam en zeg dan dat in de eerste plaats gesproken wordt over de naam boven alle naam. Dat kan niet missen, de naam boven de engelen, de naam van Jehovah. Daar begint het vers ook mee. Want Heere, met kapitalen, met hoofdletters geschreven, compleet met hoofdletters geschreven, in de Statenvertaling, is altijd de weergave van de Hebreeuwse naam Jehovah. De eeuwige, weet u wel. Ik ben die ik ben. Nou goed, de hoogste naam. Daar hebben we het ook heus nog over. Maar goed, nu ga ik eerst verder. Het is die naam. Over de ganse aarde en zelfs gesteld boven de hemelen. En dan vers 3, de tegenhanger. Namelijk uit de mond der kinderkens en uit de mond der zuigelingen, baby's dus, hebt gij sterkte gegrondvest. Dat wil zeggen dat voor zover die kracht des Heren uit vers 2 gerealiseerd wordt, geopenbaard wordt, opgebouwd wordt enzovoorts, komt die kracht voort uit de mond der kinderkens en der zuigelingen. Wat het betekent is makkelijker genoeg. Het gaat over diegenen die nieuw geboren worden, is namelijk de gedachte. Want die nieuwe geboorte, die wedergeboorte, dat is de basis voor de openbaring, voor de kracht en de macht en de heerlijkheid des Heren. Ik kan het rustig zeggen, want het Nieuwe Testament wordt dit vers aangehaald en inderdaad in dat verband, dus daar gaat het me verder niet over. Ofwel, heb je zo'n Bijbel als ik? Moet ik even zo doen? Ja, er is hier bestaan. Er staat ondergedrukt onder het vers Matteüs 21, vers 16. En als je Matteüs 21, vers 16 opzoekt, zult u zien dat het daar gaat over de kinderkens en men zou moeten worden als de kinderkens, want uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Maar als de Heer zegt, ja, indien je niet wordt als een van deze of een van deze kleine, dan zegt hij gewoon, je moet wedergeboren worden, compleet opnieuw beginnen en opnieuw onderwezen worden en als kind leren leven in vertrouwen op je vader, maar in dit geval de hemelse vader, vanzelfsprekend. Dat is de toepassing van dit vers. Niks moeilijks aan. Maar dan verder, om uw tegenpartijen willen om de vijand en wraakgierige te doen ophouden. Wel, de vijand en de wraakgierige is uiteraard de duivel. En de tegenpartij dus is de duivel en zijn personeel. Overheden, machten, geestelijke boosheden in de lucht. Maar ook kinderen der ongehoorzaamheid en vooral ook adderige broedsels. Of was dit weer te snel? Ik moet nou weer tijd inhalen. Kijk, waar het over gaat gewoon, is dat juist door de dood en opstanding van Christus, maar daarna, door onze wedergeboorte met hem, door onze dood en opstanding, inderdaad, wij onttrokken worden aan de macht van deze wraakgierigen, aan deze tegenpartijen enzovoorts. En aan het eind van het verhaal blijven die met lege handen zitten, toch? Omdat God een nieuwe schepping tot stand gebracht heeft waarin zij, deze tegenpartijen, inderdaad geen toegang hebben. Dat ze in ieder geval geen grip op en geen macht over hebben enzovoort. Dat is wat hier aangekondigd wordt. En voor degene die nog in alle naïviteit de vraag zou stellen, waarom staat er dan niet gewoon dat hij zou sterven vanuit de dood opstaan, dan zeg ik, dat heb ik al gezegd. Er staat immers dat het de bedoeling was dat dat geheim zou blijven, dat men dat niet zou begrijpen, want anders zou het nooit gebeurd zijn. Weet u nog, 1 Korinthe 2. Ik zei ze, de oversten deze wereld zouden, indien ze dit geweten hadden, de Heer der Heerlijkheid nooit gekruist hebben om niet mee te werken aan de verlossing die God in Christus tot stand had willen brengen. En dus God heeft zijn woord voor hen verborgen. Per slot hadden ze toch geen vertrouwen in God. En wilden ze feitelijk zijn woord ook niet. En heeft zijn woord, zijn plan dus redelijk bedekt gehouden. Opdat degene die slechts oppervlakkig zou leven, zou lezen, daar in elk geval niks van zou begrijpen. En het was ook precies de bedoeling. En daarom staat het hier zo bedekt. Maar wij herkennen dat dit toch zo zonder meer. Nou goed, dan gaan we weer verder. Daarna wordt weer gesproken over de hemel, het werk uw vingeren, de manen, sterren die gij bereid hebt. Ga ik ook niet verder op in. Maar nou komt de vraag. Namelijk, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Wat is dat voor een ding? Die mens waaraan God denkt. Of met andere woorden, wat is de zoon des mensen? We worden dus al een beetje geholpen door die andere woorden. Niet maar de mens, maar bovendien meer specifiek de zoon des mensen. Dat gij hem bezoekt, naar hem omziet. Dat u zich met hem bezighoudt. En nog sterker natuurlijk, dat u een plan met die mens hebt. En je kunt zeggen, wat is de mens? Je kunt natuurlijk ook wat simpeler vragen. Wie is die mens? Naar wie God omziet. Met wie God zich bezighoudt. Ben ik dat of bent u dat? Bent u die mens waar God zich mee bemoeit? Bent u die mens die voor God belangrijk genoeg is dat hij naar u omziet enzovoorts? Bent u die mens wiens leven zo interessant is dat God zegt, God, die moet ik helpen. Je hebt niet het hart om ja te zeggen. Want dan kun je net zo goed die spiegel kapot gooien, zeg ik dan. Maar vooruit. Wie is die mens? En let u op, hier staat eerst mens. Ik geloof dat er staat iets of enos, een normale woord voor mens, in de schrift, maar daarna staat er, wat is de zoon des mensen? Maar er staat niet zoon des mensen, er staat echt ben Adam. Dat wil zeggen, de zoon van Adam. En ik zeg zo vaak, en nu zeg ik het ook, Adam betekent niet mens. Het wordt weliswaar soms zo vertaald, maar het betekent het niet. Adam betekent rood. Net als Edom. Enzovoorts. En dus, men zou niet moeten vertalen met zoon des mensen. Men zou netter vertalen met zoon van Adam. Want dat is ook wat er echt staat. Nou goed. Wat is de mens dat gij zijn en gedenkt? Wie is die mens en wat is de zoon des mensen? De vraag, wat is de mens dat gij zijn en gedenkt, wordt beantwoord met, wel, dat is de zoon van Adam, die mens. Die zal van Gods wegen bezocht worden. Heb je dat? De vraag, wat is de mens, wordt dus beantwoord met, hij is de zoon des mensen. De zoon van Adam. En God zal hem gedenken. God zou zijn ziel niet verlaten in de hel. God zou zijn uitverkorenen wat hem bestaat niet overgeven om verderving te zien. Er was weer Psalm 16 aangehaald in Handelingen 2 enzovoorts. Maar het punt is gewoon, wat is de mens? Dit is de vraag. De eerste keer dat de titel Zoon des Mensen in de Bijbel voorkomt, is dit vers. En het staat in vragende vorm. Geef eens antwoord. Wie is dat? En het antwoord staat er hier gewoon bij. Dat helpt niks, want niettemin velen, zeker theologen vanzelfsprekend, want anderen houden zich met de Bijbel überhaupt niet bezig, maar nemen niettemin de vrijheid om zelf een antwoord te geven op de vraag naar eigen believen en het Bijbels gegeven antwoord gewoon te negeren of weg te redeneren. Het antwoord is, wie is die mens? Het antwoord is, dat is Jehovah. Ik weet nooit wat ik dan het eerst als commentaar daarna moet zeggen. Nee, dat komt dat jij hier bent dus en nog een paar, laat maar zitten, medegenoten. Dat maakt het altijd wat moeilijk, maar het heeft ook niet zoveel zin. Ik laat het maar even, want we komen daar nog wel op terug. Maar het antwoord is, wat is die naam boven alle naam? Wiens naam is heerlijk over de ganse aarde? Psalm 8, vers 2. Dat zal ik het moeilijker maken. Welke is die naam die onder de mensen gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden en waarbij geen andere naam is? Handelingen 4. Wie was degene die zegt, ik ben het en buiten mij is er geen? En het antwoord is, Jehovah. En de vraag is dus, wie is die mens? Of meer specifiek, wie is die zoon des mensen? Die erfgenaam van Adam, die de hele aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Die zelfs de aarde zou vullen. Met zichzelf, uiteraard. Wie is het? Het antwoord is, Jehovah. En dan zitten we in de grote problemen, want wij hebben geleerd dat de mens niet hetzelfde is als God. En God is niet hetzelfde als een mens. En Jehovah is de naam van God. We weten alleen nooit zeker of het de naam is van de Vader of van de Zoon of van de Heilige Geest. Maar ja, dat is het probleem. Als je eerst van die ene God er drie maakt, dan weet je niet meer wie de naam toekomt. Het is gewoon zo. Ik ga dat nou allemaal niet beantwoorden. Beschouw het ook maar als een vraag mijnerzijds. Denk er dan maar eens over na. Je komt dan nog wel een keer. Maar het punt is gewoon dat Psalm 8 gewoon antwoord geeft op de vraag, wie is die mens? Maar het is een vraag. En waarom staat het in de vragende vorm? Omdat die vraag ons denken en daarmee ons leven zou bepalen. Wij zouden ons altijd afvragen. Gek is, en er schiet me altijd wel een Bijbelse vraag binnen. Wie is toch deze? Weet u nog, dat vroeg eens een keer. Mensen onder elkaar. Wie is toch deze? Ik meen dat er dan volgt aan wie zelfs de zeeën en de wind gehoorzamen enzovoort. Wie is toch deze? Maar het is deze vraag. Wie is de mens? Beter, wie is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? En lees maar mee, want ik weet natuurlijk, er zijn altijd mensen die schrikken als je zegt wie is de mens? Als je vraagt wie is de mens en het antwoord is Jehovah. Niettemin hoeft geen enkel probleem te zijn, want het staat gewoon in de Bijbel en dan is het geen probleem, want dat is wat wij geloven, de Bijbel toch? Dan hebben we toch geen probleem? Dat wil niet zeggen dat we dan precies begrijpen hoe het in elkaar steekt, maar het is niet een probleem, wij geloven wat de schrift zegt, toch? Ongeacht of wij begrijpen of niet. Dat begrip komt eventueel later. Maar lees maar verder. Wie is de mens? Wat is de zoon des mensen? Eerst wel nogmaals dat de titel voorkomt. En daarna volgen nog zo'n 84 schriftplaatsen. Het zullen er wel 85 zijn, want als u het mij vraagt, ik denk, ik vermoed, het kan mij niks schelen, maar het vermoed dat de term 86 keer voorkomt. En daar heb ik zomaar redenen voor. Maar volgens de computer, maar die kan er een mistellen. Door de vertalingen. Volgens de computer 85, maar ik denk 86. Denk jij dat ook? Moet haast wel, hè? Nou goed. Maar ga maar verder. Maar dan staat er over die mens, want wij weten dus de antwoord niet wie die mens is. En dan krijgen we een clue, weet u wel. Zo'n vingerwijzing. Dan krijg je een hulpje. Nou goed. Als televisie minder de Nederlanders, wij weten precies hoe dat werkt, nietwaar? Dus we krijgen een hulpje. Vers 6. Gij hebt hem. Gij ziet naar hem om, gij hebt hem bezocht. En vers 6. En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Wou er iemand een vraag stellen? Het antwoord is: doe die nieuwe vertaling dan weg. Maar goed, hebben we dat ook weer gehad, dus we gaan weer even verder. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. En hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Wel, wij hebben al gezien dat het onderwerp van deze psalm is: Heere onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Maar wie zou eigenlijk heerlijkheid hebben op de ganse aarde? Volgens Genesis 1. Zeer elementair, Watson. Volgens Genesis 1. Wie zou heerlijk hebben over de ganse aarde? Dat zou zijn Adam. De mens. Of anders zijn erfgenaam. En dus de zoon des mensen. Maar aangezien maar één heerlijkheid zou kunnen hebben en buiten hem geen is, moet er op een of andere wijze toch kortsluiting plaatsvinden, identificatie plaatsvinden tussen God, onder de naam Jehovah, en de mens, namelijk de zoon des mensen. En met dat in gedachte, dat eigenlijk die mens, de zoon des mensen uit vers 5 dezelfde zou moeten zijn eigenlijk als de Heere, onze Heere uit vers 2. Lezen wij opnieuw vers 6. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. En dan klopt het al precies. Want de gedachte is dus dat degene die in de hemel thuis hoort inderdaad minder gemaakt is dan de engelen. Dat was hij dus niet. Als het gemaakt werd, was hij dat dus niet. En dus betekent het dat degene die in de hemel is inderdaad zal nederdalen naar de aarde. Dat is niet meer boven de engelen waar hij was, maar dat is onder de engelen. Niet alleen in ruimte, in de ruimte bedoel ik uiteraard, en in de tijd, maar in het bijzonder dus ook in rangorde, want dat is nog veel belangrijker. Per slot de term zoon des mensen heeft van alles met rangorde te maken, met hiërarchie namelijk, met machtspositie. Maar hier staat: gij hebt die mens minder gemaakt dan de engelen. Daar staat een weinig minder gemaakt dan de engelen. In de praktijk zal blijken dat het betekent een weinig tijds, dat wil zeggen voor korte tijd. Minder gemaakt dan de engelen. En dat blijkt ook wel, want als we het zo lezen, dan begrijpen we vers 7 ook. Want daar wordt gezegd dat aan die weinige tijd ook inderdaad een einde kwam. Dat wil zeggen binnen afzienbare tijd. En dan staat er: vers 6 nog. Gij hebt hem niettemin met eer en heerlijkheid gekroond. En zelfs dus alsnog en dus weer een positie gegeven boven de engelen. Hebben die nog tot zover? Zeg niet meteen, ik vind een gewaagde uitleg, want ik heb er nog één voor u hoor. Hij komt zo voorbij. Even rustig aan. Maar dan vers 7, namelijk: gij doet hem heersen over de werken uw handen. Dit kennen we, want dat zijn woorden uit Genesis 1. Over Adam. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet. Dat wil zeggen, gij hebt alles aan hem onderworpen. En alles staat gewoon voor het heelal. En verder, schapen en ossen en alle die ook mede de dieren des velds, gevogels des hemels en de vissen de zee. En hetgeen de paden der zeeën doorwandelt. En dat kan toch niet missen, dus rechtstreeks ontleend aan Genesis 1. Maar waarom staat dat er eigenlijk niet bij afgedrukt? In mijn Bijbel krijg je niet eens een verwijzing naar Genesis 1. Maar het had wel gemoeten, want het zal duidelijk zijn, van Adam wordt gezegd, van de mens gezegd, dat God zegt: laat ons een mens, de mens, helaas vertaald met mensen maken, maar vanuit, maar het staat echt in het enkelvoud. Laat ons mens, enkelvoud, maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En dat de heerschappij hebben over de gehele aarde, over het gevolgde des hemels, over de vissen der zee en alles wat daarin is, enzovoort. En tot hem wordt gezegd dat hij de aarde zou vullen. Hij zou zich vermenigvuldigen. Je kunt ook zeggen, hij zou groter worden, want het is feitelijk hetzelfde. En hij zou de gehele aarde vullen, precies, ja. Dat was de bedoeling. Maar het punt is, dat dus hier de vraag gesteld wordt, wie is eigenlijk de echte Adam? Wil de echte Adam opstaan? Want we waren nog steeds met die spelletjes bezig, nietwaar? Wil de echte Adam opstaan? En ik vind de pracht van de uitdrukking natuurlijk. Want de echte Adam is degene die opgestaan is. Ja, kan het ook niet helpen. Maar zo is dat. En daarna staat gewoon, ik ga nog even verder, het laatste vers van vers 8. De vraag was, wie is de mens dat gij zijnde gedenkt? En het antwoord is, vers 10, o Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, want u weet, je hebt het vragenboekje, maar achterin staan de antwoorden. En hier heb je de psalm, de vraag wordt ons gesteld, het laatste vers geeft gewoon concreet het antwoord, Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, en bovendien, daar begon de psalm mee, vers 2, o Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, en als tussen die beide gelijkluidende versen in de vraag gesteld wordt, wie of wat is de mens, namelijk de zoon des mensen, heb dan niet het hart te zeggen dat het iemand anders is dan de Heere, onze Heere, wiens naam heerlijk is over de ganse aarde. Toch? Staat er wel bij. Maar je wordt niet geacht zelf na te denken. Je wordt geacht het woord Gods te lezen. Je wordt niet geacht zelf wat uit te vinden. Maar te luisteren naar het woord. En dat is maar waar het om gaat. Toen zei die professor, wie is namelijk nou na al die jaren niet meer durfde te noemen. Hij was ook uit Kampen. Toen zei hij, ja, het is toch ondenkbaar dat de psalmist David bij het schrijven van deze verzen gedacht heeft aan Jezus van Nazareth. En daarmee disqualificeerde de man zichzelf ter plekke. Want het is duidelijk zo dat David een profeet was en wist dat God uit zijn lijf een zou voortbrengen die hij op de troon zou zetten. Handelingen 2 met de woorden van Petrus. En zo heeft David dit voorziende gesproken van de Christus enzovoorts. Hebben jullie de parallel of doe ik het nou weer te snel? En ik kan het rustig zeggen, want als de Bijbel het woord Gods is, heel de Bijbel, heel de schrift van God is ingegeven. De schrift zegt dat zo is. Dat betekent het dus dat als de schrijver van de Hebreeënbrief, want zo heet dat plechtig, als de schrijver van de Hebreeënbrief, want daarin ben ik onderweg, als de schrijver van de Hebreeënbrief aan het begin van die brief deze psalm citeert, psalm 8 citeert, dat hij dan van Gods wegen geïnspireerd zegt, wie deze mens, namelijk deze zoon des mensen, is. Want Hebreeën 2, vers 6. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende. En iemand was David en ergens was Psalm 8. En dit is Hebreeën 2, vers 6. Iemand heeft ergens betuigd, zeggende. Wat is de mens dat gij zijne gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Ook nieuwe vertaling deze keer. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond, en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. En tot zover wordt dus rechtstreeks psalm 8 wel erg letterlijk geciteerd. Daar kan geen misverstand over bestaan. Gij hebt hem alle dingen onderworpen enzovoorts. En vers 7, gij hebt hem met heerlijkheid en eer gekroond. En dan spring ik voor het gemak meteen door naar vers 9, naar het commentaar van de apostel. Paulus, als u het mij vraagt, die zegt: maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Wie is dus die mens en wie is de zoon van Adam, de erfgenaam van Adam? Adam 2. Wij zien Jezus, de mens. En Jezus is de naam die hij ook inderdaad kreeg bij zijn menswording. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was. Dat is wat Psalm 8 zei over die mens. Die een weinig minder dan de engelen geworden was. Onthoud hem goed. Durf niet te zeggen waarom, dat komt nog wel. Maar onthoud hem goed. Er staat hier dat Jezus minder dan de engelen geworden was. Wanneer dan? Wel, vanaf zijn geboorte in Bethlehem tot aan zijn opstanding uit de dood, waarbij hij gezet werd boven de engelen. En al die tijd, van mijn part, al die 33, 34, 35 jaar of hoe lang het maar was, al die tijd nam hij een positie in rangorde dus ook, een positie in onder de engelen. Heb je dat? Dat zegt de Bijbel. En wat anderen ervan zeggen, ja, daar kan ik wel van wakker liggen, maar daarna zeg ik, dat is ook zo, maar daarna zeg ik gewoon, ja, wat anderen ervan zeggen, interesseert me eigenlijk niks. Het is ellendig wat er allemaal over gezegd wordt, maar dat kan ik ook niet helpen. De Bijbel zegt, hij was korte tijd minder dan de engelen. Hij was onder de engelen gesteld. En daarna staat er waarom het was. Namelijk vanwege het lijden des doods. De zonde, wie is die mens? Wat is de zoon des mensen? Waarom bovendien werd hij voor korte tijd beneden de engelen gesteld? Wel, opdat hij zou kunnen sterven. Want hij werd mens. En mensen hebben de nare gewoonte dat zij sterven. Sommigen niet. Voor sommigen is het geen nare gewoonte. Ja, goed, laat me zitten. Maar dat mocht ik niet zeggen eigenlijk. Maar in het algemeen, mensen hebben de onhebbelijkheid om ons in de steek te laten, laat ik het dan zo zeggen. Als ik het nauwkeuriger zeg, dan kom ik niet meer uit mijn woorden, maar ik vind het ergste wat er is. Absoluut. Mensen verdwijnen. Maar niettemin, de Heer Jezus werd mens, waarom? Waartoe? Met welk doel? Wel, opdat hij zou kunnen sterven. Vanwege het lijden des doods. Opdat hij de dood smaken zou. En om het te verzachten, zegt de apostel erbij, dat is door de genade Gods voor allen. Omdat één voor allen zou sterven. En zo wordt de dood toch nog iets goeds. Maar dat hebben we al eerder gezien. Om ons te redden van onze zonden, onze schuld ten opzichte van God enzovoorts. Maar niettemin, hij werd onder de engelen gesteld. Als je dat ontkent, ontken je eigenlijk zelfs maar de mogelijkheid dat hij leed en stierf voor uw en mijn zonden. Nou goed. Maar dat is het antwoord op de vraag van Psalm 8. De vraag is, wie is die mens? Wie is die zoon des mensen? Het antwoord is, dat is degene die onder de engelen gesteld werd, opdat hij de dood smaken zou en daarmee de macht van de zonde zou breken en ons te verlossen in de daad van onze schuld ten opzichte van God. Daarom was het. En dat is de vraag die gesteld wordt. Wie is die mens waar Gods gedachten naar uitgaan, waar God zich mee bezighoudt? Als u niet geïnteresseerd bent in waar God zich mee bezighoudt, zoekt u ook niet naar het antwoord op de vraag en zult u nooit leren op welke wijze God rechtvaardigheid tot stand gebracht heeft, maar zelfs tot stand zal brengen vanuit oud-testamentische tijd. Daar gaat het om. Nou, hoe dan ook, een keer terug naar Hebreeën 2. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wij zien wie die mens is, dat is Jezus namelijk, die inderdaad korte tijd beneden de engelen gesteld was en die door de genade Gods zo voor allen de dood smaken zou maar die daarna vervolgens, dat is vers 14, teniet zou doen, degene die het geweld des doods hadden, dat is de duivel. Hij zou namelijk met eer en heerlijkheid gekroond worden, maar niet voor zijn dood, maar daarna. Dat is essentieel, ook voor ons. Wat heeft het voor zin dat wij eer en heerlijkheid ontvangen? Want morgen sterven wij, om dan maar een Bijbelse uitdrukking te gebruiken. Wat heeft het voor zin macht en rijkdom te ontvangen? Want wij zullen niet de macht ontvangen om die ook daadwerkelijk te gebruiken. Dat is Prediker. Een van de meest impopulaire Bijbelboeken die er zijn. Jawel. Omdat het boek ons confronteert met de vergankelijkheid, de betrekkelijkheid. Dat is zwak uitgedrukt. Ik moet gewoon zeggen, de zinloosheid van het aardse bestaan als zodanig. Wat heeft het voor zin? Wat heeft het voor zin dat men een koninkrijk ontvangt als men door de dood inderdaad weer uit dat koninkrijk zou moeten verdwijnen? Wat voor zin zou het hebben dat een mens macht, eer en heerlijkheid ontvangt? Morgen loopt hij onder een auto. Nou ja, dat hoeft niet noodzakelijk hoor. Hij sterft toch? U weet wel. Psalm 90. Als men sterk is, hoe was het ook weer? Als men sterk is, 70 meen ik. Zeer sterk is, 80. Maar het houdt gegarandeerd een keer op. Nou en? Nee, het punt is dat hij, die zoon des mensen, die mens eer en heerlijkheid zou ontvangen pas na de dood. Hij zou uit de dood opstaan, maar dat bleef nog even geheim. Want gij hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond, is een bedekte manier om te zeggen dat die mens inderdaad weliswaar zou sterven, maar uit de dood zou opstaan. Niettemin, dat is essentieel. Daarna lezen we opnieuw Genesis 1 en zeggen, Adam, over Adam werd van alles gezegd. Hij zou dit en hij zou dat, maar helaas, hij zondigde, hij stierf en zo ging alles mis. Maar in het licht van deze uitspraken, deze nieuwtestamentische uitspraken, zeg ik, nee, er ging niks mis. Voor zover Adam eer en heerlijkheid zou ontvangen, de aarde onderwerpen en daarover heersen, zou dat gebeuren na zijn opstanding en niet ervoor. Volgens Gods planning namelijk. Niet volgens het menselijk streven, maar volgens Gods plan. En daar gaat het maar om. Nou goed. In elk geval moet duidelijk zijn dat de vraag, wie is de zoon des mensen of wat is de zoon des mensen, slechts op deze wijze beantwoord kan worden. De zoon des mensen is degene die macht zal hebben over hemel en aarde, die met eer en heerlijkheid gekroond zal worden, maar ook de zoon des mensen is degene die dat koninkrijk, die macht en die heerlijkheid pas zal ontvangen nadat de zoon des mensen eerst zou geleden hebben. Want de zoon des mensen zou moeten lijden en sterven. Nee, dat is een van die 85 schriftplaatsen. U van harte aanbevolen, sorry, maar lees ze alsjeblieft na. Dat is echt zeer de moeite waard. De zoon des mensen heeft geen plaats om zijn hoofd neer te leggen. De zoon des mensen zal verworpen worden van dit geslacht. Enzovoorts. Dat zijn allemaal uitspraken van de Heer Jezus zelf. En als dan uiteindelijk de zoon des mensen zal komen in zijn heerlijkheid, ik hoop dat u de uitdrukkingen herkent, dat is volstrekt Bijbels. Dan zal de zoon des mensen al uit zijn koninkrijk verwijderen die de ongerechtigheid doet, alle ergernissen. Matteüs 13, het is verbazend hoe vaak de term daarvoor komt. En de term wordt dus gewoon gebruikt als synoniem voor koning der koningen. Degene die heerschappij zou hebben daadwerkelijk over heel de aarde. Dat is waar het over gaat en dat is die zoon des mensen. En raad eens wat. Wij, christenen, ik reken mezelf eigenlijk niet bij dit wij, maar vooral, maar in het algemeen. Maar wij, christenen, proberen, doen van alles. Zeker wij evangelische christenen, wij bijbelgetrouwe christenen, of hoe we onszelf maar noemen. Wij doen het uiterste om te bewijzen dat Jezus is de Zoon van God. Wij moeten wel, omdat de hele rest van de wereld, zal ik maar zeggen, dat ontkent. Maar de ellende van het verhaal is dat wij daardoor vergeten dat hij is de Zoon des mensen. Maar vraag het nou eens aan de Heer zelf. Wel, dan zoeken wij in de evangeliën schriftplaatsen waar hij zich voorstelt als de Zoon van God. Dan blijven wij maar met een handjevol schriftplaatsen zitten en zijn nog tamelijk obscure, dat wil zeggen duistere, onduidelijke schriftplaatsen ook, maar we kunnen ze vinden. Bij voorkeur, omdat dat het makkelijkste is, in het Johannesevangelie. Maar doe nou eens wat anders. Kijk nou eens naar welke titel de Bijbel zelf het meest gebruikt voor de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde. Hoe noemt de Heer zichzelf? En dan zijn we heel gauw klaar. Er hoeft geen twijfel over te bestaan, kan geen twijfel over bestaan. Hij suggereert dat hij de Zoon van God is, daar hebben we het nog over. Hij wordt aangesproken als Zoon van David en hij ontkent het uiteraard niet. Maar onder alle omstandigheden noemt hij zichzelf de Zoon des mensen. En zoals onze Nederlandse koningin zich noemt koningin der Nederlanden. En zoals de Belgische koning Albert. Zich noemt koning der Belgen. Ik vind dat altijd een beetje belachelijk, want het veronderstelt dat hij over die mensen wat te vertellen heeft. En dat blijkt niet het geval te zijn. In Nederland weten we dat beter, want zij noemt zich koningin der Nederlanden. Alleen over het land, maar de mensen zelf onttrekken zich toch aan die macht. Maar daar gaat het nou niet om. Ik vind altijd leuk, die subtiele verschillen. Maar zoals ze zegt, wij koningin, wij Beatrix, koningin der Gallië. Ik word altijd in verwarring gebracht door de naam Beatrix. Wij koningin der Nederlanden en ik Albert, koning der Belgen, hoe het maar heet, maar de Heer Jezus noemt zich ik. De Zoon des mensen. Wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des mensen ben? Dat is de titel waarmee hij zichzelf aanduidt. Begrijp je wel? Erfgenaam namelijk van Adam. Het is de hoogste titel die men onder de zon, onder de hemel kan hebben. Namelijk koning. Dus rechthebbend op de troon feitelijk, erfgenaam van de troon over de ganse aarde en over alle mensen. Dat is heel wat meer dan alleen de Belgen, wie dat ook zijn. Want dat weten ze zelf niet, hè. Maar goed. Begrijp je waar het over gaat? Ik, de Zoon des mensen. En dat is heel wat meer dan Zoon van David. En oneindig veel meer dan mensenkind. Dat is maar waar het om gaat. De Zoon des mensen is de Zoon van Adam, de erfgenaam over de gehele wereld. En wat ik nou nog niet eens heb aangehaald. Maar ja, ik heb gezegd, ik heb er een keer een hele week over gesproken hier. Dus ik kan dat moeilijk doen. Maar wat ik nog niet eens heb aangehaald, is natuurlijk dat die kwestie van Zoon van Adam, die titel, pas eigenlijk echt aan de orde komt nadat de Heer Jezus uit de dood was opgestaan. Pas toen was hij werkelijk de beloofde, oudtestamentische Zoon des mensen enzovoort. Maar daarmee was hij tegelijkertijd in zijn opstanding de eersteling, daar gaat hij weer, makkelijk genoeg. De eersteling van een nieuwe schepping op de wijze waarop Adam, de eersteling, was van een oude schepping. En zoals de natuurlijke mens, en let op, ik zeg het erg snel, niet omdat het niet belangrijk is, ik zeg het omdat ik het zo vaak zeg. Het is bijzonder belangrijk. Zoals Adam zijn leven, zijn natuur, zijn aard, zijn wezen doorgaf aan zijn... Adam dood en dus in Adam zondig en al die dingen meer. Zo hebben wij daar tegenover de laatste Adam, de nieuwe mens, de zoon des mensen, die de eersteling is van een nieuwe schepping. En een ieder die wedergeboren wordt en dus deel krijgt aan die nieuwe schepping, krijgt daardoor deel aan het leven van deze laatste Adam. De nieuwe mens. Want zoals degenen die in Adam zijn sterven, dus 1 Korinthe 15. Zoals degenen die in Adam zijn sterven, zo zullen degenen die in Christus zijn levend gemaakt worden. Dat is 1 Korinthe 15, hetzelfde hoofdstuk waarin die term laatste Adam of tweede Adam gebruikt wordt. Begrijp u wel? De Bijbel onderscheidt twee soorten mensen. De een is de natuurlijke mens en dus de adamitische mens. Dat is ook de reden waarom de naam Adam soms vertaald wordt met mens, het algemeen. Want het gaat over de adamitische mensheid. De mensheid die de eigenschappen heeft geërfd van gemeenschappelijke stamvader Adam. Van wie wij het leven hebben ontvangen. Of wat er voor door moet gaan. Maar tegenover die mensheid, die eerste mensheid, staat de nieuwe mensheid. De mensheid waarvan de laatste Adam het hoofd is. En wij die deel hebben aan Christus, hebben deel aan die nieuwe mensheid. We hebben deel gekregen aan het leven van Christus. En zoals men door geboorte deel krijgt aan het adamitisch leven, zo krijgt men door wedergeboorte deel aan het christelijke leven. Ik ben geneigd te zeggen Christus leven. Lijkt me iets beter wellicht. Minder versleten term. Maar dat is zo de gedachte. Begrijp je goed? Niet mijn gedachte. Dat is wat de Bijbel erover leert. De Bijbel leert niet maar sec. Ik zeg het nog een keer. De Bijbel leert niet maar zo kortweg. Van hij droeg onze zonde in zijn lijden en zijn dood. En punt uit. En daardoor kunnen wij behouden worden of zoiets. Zo steekt het niet in elkaar. Wat de schrift zegt, is dat deze mens, de mensheid als zodanig, voorging in de dood. Maar daarmee kan je het zo niet zeggen. Hij ging voor in de dood en in de opstanding. En hij was de eerste die uit de dood opstond, zodanig dat de dood niet meer heerst over hem. Met dank aan Romeinen 6... en Handelingen 13, om maar eens wat te noemen, want dan wordt het uitgebreid uiteengezet. Hij stond op uit de dood zodanig dat hij niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. En daarna ook Handelingen 13, de zegeningen die door deze mens, de laatste Adam, de opgewekte Christus, gegeven worden, zijn gewisse weldadigheden. Of het zijn weldadigheden die getrouw zijn. Afhankelijk van welke vertaling wij voor hebben. Ontleend aan Jesaja 55, dacht ik, en anders was het nog 54 en aangehaald in Handelingen 13. Christus sterft niet meer en zijn zegeningen blijven dus. En daar waar wij wedergeboren worden, krijgen wij deel aan de zegeningen van Christus. Dat is waar Efeze 1 mee opent. Ik weet dat ik nou erg snel ga voor sommigen. Maar voor anderen is het toch sneekoek. Dus ik haal het maar even aan. We zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Maar waar het om gaat is dat het eeuwige zegeningen zijn, omdat deze mens, Jezus Christus, eeuwig leven heeft ontvangen. En aan het hoofd staat van die nieuwe mensheid. En dus, gelijk ze alle in Adam sterven, zullen allen in Christus levend gemaakt worden. En dus, gelijk de dood geheerst heeft, Romeinen 5. U weet wel, de 7 tegenstellingen of de 7 vergelijkingen tussen Adam en de laatste Adam. Gelijk de dood geheerst heeft door die ene Adam, zo heerst het leven door die ene Adam. En gelijk de wet geheerst heeft over de adamitische mens, Zo heerst de genade. Door die mens die in Christus is. De christelijke mens of zo te zeggen. Dat is in de laatste versen van Romeinen 5. Opdat genade zou heersen door die ene. Zelfde gelijkenis nog een keer. Gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood. Alzo de genade zou heersen tot het eeuwige leven. Door die ene. Dat is de tegenstelling tussen Adam en Christus. En ik zeg maar bij Adam is dus inderdaad een type van Christus. En ze was door de ongehoorzaamheid van die ene. Ik laat ze maar een paar van die gelijkenissen te binnen vallen dan. Gelijk door de ongehoorzaamheid en dus ongeloof van die ene. Velen gestorven zijn. Zo zullen door de gehoorzaamheid en dus het geloof van die ene. Velen behouden worden. En leven ontvangen. Enzovoorts. Dat is essentieel en dat is eigenlijk ook het hart van heel de Romeinenbrief. Het laatste deel van Romeinen 5, waarin deze tegenstelling uiteengezet wordt. En dat is waar het om gaat. Christus als de zoon des mensen is degene die al mens was, inderdaad. Nou, mens werd, oké. Daar hebben we het nog over, zoals gezegd. Maar die mens was en als mens leed en stierf, maar die als mens bovendien uit de dood opstond. En hij is de eerste mens die eeuwig leven ontvangen heeft. En als eerste mens van die nieuwe schepping met eeuwig leven is hij dus de eerstgeborene. Heeft hij eerst geboorterecht in die nieuwe schepping. Komt hem dus toe alle macht in hemel en op aarde. En zeker ook in het nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Komt hem alle macht toe in ons leven. En is hij dus inderdaad hoofd en eersteling van de gemeente, et cetera, et cetera. En dat betekent dat hij niet onze persoonlijke verlosser en zaligmaker is, om het cliché te gebruiken, maar dat hij net zo goed gegeven is alle macht in hemel en op aarde voor tijd en eeuwigheid. Dat is onze verlosser en dat is de zoon des mensen. En ik kan er zo gauw niet meer over zeggen. Ja, ik heb hier nog prachtige schriftplaatsen. Die heb ik even opgezocht. Die heb ik even opgeschreven. Ik denk, die moet ik ze voorhouden. Ja. Ik gun me gewoon eigenlijk de tijd niet. Want ik heb hier nog wel een paar dingen voor te houden deze week. Maar ik zeg maar, we hebben er uitgebreid over gesproken ooit hier. Was het vorig jaar of wanneer was het? Nee, nog langer terug geloof ik. Hè. Twee jaar geleden, nou goed, de laatste Adam, de nieuwe mens, was ons onderwerp, enzovoort. Dus we hebben uitgebreid over gesproken, er zijn bandjes van, die kosten een aanzienlijk bedrag, dat kan ik ook niet, kan ik ook niet, dat levert mij een boel werk op, daar ben ik ook niet, meestal niet blij mee, maar vooruit, maar het is dus ter beschikking, daar gaat het maar om. En wat u zou moeten doen is inderdaad straks vragen, geef mij dat lijstje van die schriftplaats en ik ga ze nazoeken. Dus zoek ze na, lees ze na en denk na, wat staat daar? Wat wordt hier gezegd over de zoon des mensen? Welke hoedanigheden worden hem toegeschreven? Welke beloften worden aan hem gedaan? En welke diepe weg zou diezelfde zoon des mensen moeten gaan? Dat is waar het over gaat. En u zult begrijpen dat we dan voortaan de term zoon des mensen met hoofdletters schrijven. En beseffen dat het gaat over de allerhoogste titel die er gegeven is ooit aan een mens. Het is de titel van onze Heer en Zaligmaker. Het is een van de titels van Jehovah zelf.